Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van Theatermaker en Theaterkrant.nl. We beginnen het nieuwe seizoen met een speciale podcast. Een reportage van Noorderzon 2018 die ik, Suzanne Visser, samen met Luc de Groen heb gemaakt. Laat ons vooral weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan door een rating of een review achter te laten in iTunes, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl. Veel plezier met luisteren. Eind augustus wordt in het Hoge Noorden, Groningen om precies te zijn, een park overgenomen door een festival.
Dan wordt het Noorderplantsoen 11 dagen lang het festivalhart van het Noorderzonfestival. En wij,
Suzanne Visser
en Luc de Groen, zijn bij dat festival langsgegaan.
We spraken met de festivalorganisatie,
met de bezoekers
en de artiesten.
Om hun te vragen waarom er niets boven Groningen gaat. Goed, daar gaan we dan.
Ja, mijn naam is Mark Yeoman. Ik ben artistiek directeur van Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen. Sinds 2001. Oorspronkelijk was ik algemeen directeur en artistiek. Nu sinds goede 10 jaar ben ik alleen maar artistiek. Het is iets gegroeid. De artistieke kant.
In het hoofdkwartier van Noorderzon, het Vrijdagtheater, spraken wij met Mark Yeoman.
Het is lang geleden was een initiatief lokaal van de lokale regering, de gemeente. Die wouden een evenement in de zomer voor mensen die niet weg konden tijdens de vakantie. Dus dat was een sociaal initiatief, maar cultuur in het oog. Dus het heette toen Sterren in het Bos. Het gebeurde in een klein park, de Sterrenbos, op de zuidkant van de stad. Het was heel populair, maar heel klein. En in 1990 is dat verhuisd, samen met de parade toen, naar de Noorderplantsoen. Dat is een iets groter park op de noordwestkant van de stad. En het is de eerste 2 jaar, 1990 en 1991... het was dan samen met de parade en vanaf 92 zonder de parade verder. Mensen van hier hebben dat laten groeien.
En jij bent er dus in 2001 bijgekomen. Wat trof je toen aan?
Ik woonde toen in Brussel. Ik had in Brussel een carrière als regisseur van evenementen, van allerlei culturele dingen. Zeer breed. Ik had nooit van Noorderzon gehoord. Dat was toen iets kleiner dan het is inmiddels geworden. Het was een heel succesvol lokaal evenement. Met vooral Nederlandse artiesten. Soms internationaal, maar weinig. Dus meer een lokaal oud-stijl klassiek zomerfestival. Een pint in een park voor heel fijne mensen. En veel lokale mensen vonden dat toen fantastisch. Maar wat ik merkte was dat na een millennium, de wereld is niet gestopt op 1 januari 2000. Het was toen heel veel angst. Hè? Mensen wouden niet zozeer investeren in de toekomst. Dat was een hele verwarrende tijd. Maar in 2001 was dat voorbij. En mensen waren vooruitgaan in een bold new world. Ook in Groningen. En dat was een perfecte moment om iets meer ambitie daarin te zetten.
En waar bestond die ambitie dan uit?
Ja, Groningen was toen... het was voor de internet is zo belangrijk in ons leven geworden. Het was toen echt een noordelijke stad. Ver van heel veel. Mensen hebben mij gevraagd, wat doe je hier? En ik heb gezegd, ja, oké, ik heb op een eiland in de Hebriden gewoond. van 134 inwoners. En niemand heeft mij gevraagd, wat doe je hier? Ik heb in een dorpje in de Ardennen gewoond van 80 mensen, waarvan 10 chronisch alcoholici. En niemand heeft mij gevraagd, wat doe je hier? En ik kom naar een stad van 200.000 mensen in het noorden van een ontwikkelde economie in Europa. En mensen vragen mij, wat doe je hier? Alsof het eind van de wereld zou zijn. Ja, het was tijd om iets daarover te zeggen, iets te doen met dat idee, de wereld was aan het veranderen. En heel veel mensen hier wouden ook verandering in hun stad en hun positie in het gezamenlijke leven. Ik denk persoonlijk dat zonder iets meer ambitie was het gewoon een beetje een bierfestival geworden. Het was al een succesvolle sociaal evenement. Ik had dat niet te doen. Dat was niet nodig. Het was al succesvol. Vooral voor blanke middenklasses. Vooral voor een soort van a relaxed class of levensgenieters. En dat wou ik ook misschien veranderen. Ik dacht, wat plezant is aan een festival, is dat het kan een heel open structuur zijn. Kan ook voor verandering in de maatschappij iets doen. Dus ik heb cultuur gebruikt in een cultureel festivalscontext. Maar om dat idee verder te gooien, iets meer ambitie. En wat denken andere mensen daarvan? Want ik ben snel achtergekomen. Heel veel mensen vonden dat heel fijn hier in Groningen, want het was wel tijd.
En is die blanke, relaxte middenklasse vergroot inmiddels? Of veranderd?
Die hebben zich moeten eraan wennen. Dat openbreken van hun festival, hun evenement. Die vonden dat fijn, maar ik heb mijn tijd genomen. Dat heb ik samen met Femke Eland, onze huidige festivaldirecteur, mijn collega vanaf mijn derde maand. Dat hebben we zelf beslist. Omdat langzaam, traag. Zo niks forceren. Dus dat was heel, heel spannend. Een experiment, jaar op jaar een experiment. Hoe ver kunnen we dit openbreken?
En waar ben je toen mee begonnen? Met wat voor soort makers of voorstellingen?
Ik weet het nog in mijn tweede jaar bijvoorbeeld. Een groep uit Rusland. Het heette Black Sky White. En ik had het gezien. Ik vond het intrigerend. Het was post-punk, post-industrieel meme, post-meme. Het was een beetje crazy. Twee mensen die onmogelijke beelden met hun met masken en lichaammaten en heel veel stroboscopen en rook. En het was een beetje crazy. Dramaturgisch was het een beetje hopeloos, maar het was crazy. En ik zat een keer met mijn collega Lukina toen, die heeft het programma geschreven. Die zei, waarover gaat het? Nou, het is een experiment, avant-gardistische stuk van post-industrial post-mime. En ze schrijft het op en geeft, maar dat kan je nooit schrijven. Zelfs ik ga daar niet naartoe. Maar eigenlijk, zo hebben we geschreven. En dat was de eerste van ons hele festival dat we verkocht. 3 keer 350 mensen. Dat was opmerkelijk. Zodat er heel veel demand voor een echt experiment was. Dat was interessant.
En dat ben je vanuit daar dus verder gaan uitbouwen met meer experimenten?
Absoluut. Ik denk met een festival moet je experiment permanent aangaan. Dus jaar op jaar experimenteren met nieuw vorm, nieuw idee. Nooit herhalen. Alhoewel, terugkijkend, ik zie dat onze successen hebben een tendens om te houden. Dus het is een mix. In het Engels heb je een mooi zinnetje. Something old, something new, something borrowed and something blue. Dat was een beetje ons basis. Maar heel veel nieuw, want mensen waren dat. Die hadden geen probleem mee. Iets nieuws.
En zocht je dan vooral naar nieuwe vormen of ook naar hele nieuwe verhalen?
Altijd. Ik ben een curieuze mens, nieuwsgierig. Ik wil altijd weten wat is om de hoek. Zo ben ik. En dus ik ben vooral benieuwd, niet in mijn eigen verbeelding, maar in de verbeelding van anderen. Dus dat vind ik fascinerend. Dan ik heb de privilege om met heel veel artiesten te werken. En dan mijn werk is om goed te luisteren naar artiesten. Wat zijn ze aan het doen? Waarover zijn ze aan het hebben? En af en toe eentje van onze festival te selecteren. Omdat ik denk, ja, dat vind ik wel interessant. Dat vind ik wel spannend.
En een van de voorstellingen die dit jaar op het festival staat is The Money van Kaleider. Zou je eens kunnen vertellen wat je zo mooi of intelligent of bijzonder vond aan die voorstelling dat hij het programma heeft gehaald?
Dat is in ons programma gestapt. Niet 5 voor 12, maar 5 na 12. Het was heel laat inkomen. Ik had alles gesloten. En dan kwam dit in. En ik dacht, maar toch, dat spreekt me wel aan.
En wat sprak je dan aan?
De voorstelling gaat over onze relatie met geld. En we hebben een economische crisis sinds 10 jaar. Heel veel betekenen voor veel van mensen over heel de wereld, ook hier in Nederland. En we komen nu langzaam aan de crisis uit. Maar toch, ik vind het relevant dat we hebben erover. What's money? Hoe werkt dat? In Nederland, mensen hebben soms heel sterke meningen erover. Geld. Maar men praat weinig erover met een goede vriend of in de family. Veel respect, ruimte laten voor elkaar. De voorstelling gaat op dat ruimte in. Strangers gaan met elkaar erover hebben. Ik vind dat wel wat, dat you can claim it back, dat gesprek. Het is de voorstelling dat werd niet alleen maar sociaal, niet maar, het is niet economisch überhaupt, het is politiek. Het gaat over onze relaties met elkaar, onder ons. Mensen die we niet zo goed kennen, we ontmoeten. En wat fascinerend is, is dat heel vaak na de voorstelling, de voorstelling stopt, maar de voorstelling gaat verder, want mensen stromen naar buiten. Die moeten met elkaar hebben daarover. Die gaan door en door en door. Of wat is te tafel gekomen? Die selecteren elkaar. Met jou wil ik erover hebben. Zo, ik vind dat ook, maar iets anders dan jij. Geld, het is een interessant thema. Ik denk op dit moment in Nederland, in Groningen zeker. Dus het thema. En ook die doen het fantastisch goed. Dat helpt.
En wat verwacht je van de voorstellingen vanmiddag? Wat het Groningse publiek gaat doen?
Groningse publiek ziet zichzelf meestal als redelijk terughoudend. Anders dan de Randstad bijvoorbeeld. Mensen praten meer bescheiden zo in het begin. En deze voorstelling is perfect voor. Omdat zo begint The Money. Mensen praten fatsoenlijk tegenover elkaar. Oh, ik denk dit. Of ja, echt? Why? En zo. Maar het is een uur formeel. En naarmate de discussie, het gesprek. En ik denk dat zal iets verhitter worden rond dat tafel. Ik wil dat mensen met elkaar over echte dingen hebben. Zo, je hebt altijd eentje die zegt, waarom gaan we niet alles iets drinken na de voorstelling? Maar iedereen heeft een veto. Sorry, ik kan het niet uitleggen, dat hele constructie. Maar ik verwacht een sleeper hit in het Engels. Ik denk dat het begint zacht, maar het is passionerend. Zo, het gaat niet weg. Dus ik denk dat mensen gaan daarop heel sterk reageren, want die zullen zich heel persoonlijk aangesproken voelen door door de voorstelling. Het is ook heel slim gemaakt door de makers. De constructie is heel fijn.
Naast het internationale aanbod staan er ook Groningse makers. Mohammed Yusuf Bos is daar een van. Mm-hmm. Waarom heb je voor hem gekozen om hem hier te programmeren?
Nou, we proberen sinds een aantal jaren om iets meer ruimte te creëren voor artiesten vanuit onze stad en regio, uit Noord-Nederland. Een aantal initiatieven gelanceerd, ook nu samen met collega-instellingen. Het is soms moeilijk voor artiesten hier in het noorden zo zichtbaar te worden in Nederland. Nederland is heel randstedelijk in zijn structuur en organisatie. We noemen hem Mo, is echt een goede, jonge choreograaf. Hij is volledig Nederlands, uit Somalische achtergrond. En hij is ook een Groninger. Het is een intrigerend mix in zijn huidig en traditioneel cultuur. En hij gaat op zoek naar encounters met mensen. Hij is heel curieus, een heel open man. Het lukt hem om mensen antwoord te krijgen over moeilijke dingen.
Om de charme van een festival echt te begrijpen, kunnen de vrijwilligers niet ontbreken. En daarom vroegen wij hen naar alles wat Festival Noorderzon te bieden heeft.
Komt u vaak op Festival Noorderzon?
Ja, heel vaak. Laatste 8 jaar als vrijwilliger.
En u komt dus al langer dan die 8 jaar?
Ja. Nou, misschien wel bij het allereerste begin van de Noorderzon al. Toen de Noorderzon nog niet deze grootte had. Mijn schoonmoeder die woonde op de Hoek Nassenlaan, Oranjesingel. En dan werd er bij haar om water gevraagd en om elektriciteit. En daar moest Noorderzon dan mee doen. Het heette geloof ik wel, ja, zo'n klein festivaletje. Dus al heel lang.
En wat is er sindsdien veranderd?
Alles. Toen was het heel veel klein en... Nou, misschien is amateuristisch is misschien een beetje gemeen te zeggen, maar het is wel, nou, het is huge geworden. Het is echt, het is heel internationaal en heel groot en ja.
En wat zijn de veranderingen die u het leukst vindt?
Het leukste is het internationale karakter, dat vind ik toch wel heel erg leuk. En het professionalisme wat erin zit, vind ik heel erg leuk. Het zijn ook, het is een soort uitmarkt waarvan je weet van, nou daar wil ik zeg maar in het loop van het seizoen ook nog wat meer van weten, na gaan kijken. Nou dat vind ik echt heel erg, ja eigenlijk vind ik het helemaal wel heel erg leuk. Omdat het nou een veel breder publiek trekt dan vroeger was het toch wel een klein beetje elitair. Je moest wel enige schroom overwinnen om het Noorderplantsoen binnen te gaan.
Wat is dan dat internationale karakter? Wat ziet u dan bijvoorbeeld?
Nou, de theatergroepen zijn natuurlijk internationaal. Die komen echt van over de hele wereld. De producties komen overal vandaan. Maar ook heb ik wel het idee dat mensen hier blijven hangen. Ook toeristen blijven hangen. Omdat dit zo'n goed karakter heeft. En het haalt natuurlijk ook wel de landelijke en internationale pers. En daardoor komen er ook weer mensen deze kant op.
En welke voorstellingen heeft u gezien die u altijd bij zijn gebleven?
Oh, nou erg. Ik weet niet hoe de voorstelling heette. Maar er was een voorstelling in de Romeo-tent met een vuurvogel die verbrandde. Dat vond ik echt fantastisch. Heel veel dansvoorstellingen. Ja, heb ik ook wel van heel erg van. Nou, maar eigenlijk geniet ik elke keer weer van grote voorstellingen en kleine voorstellingen. Daar geniet ik echt ook wel heel erg van.
En wat zijn die kleine voorstellingen?
Nou, bijvoorbeeld de containervoorstellingjes. En nou, soms zijn de dingen ook wel worden heel klein gehouden. In de Noorderkerk waren wel voorstellingen die niet al te groot, niet zo groot zijn als bijvoorbeeld in de Romeo-tent of in de Ophelia-tent. Maar ook lezingen vind ik wel heel erg interessant om daar toe te gaan. En dat maakt denk ik Noorderzon ook wel heel leuk. Het is zo breed. Het is muziek, theater, dans, zang, kinderen, alles. Toch?
Ook spraken we met twee artiesten.
Eén van hier en één van ginder.
Over het Noorderzonfestival en Groningen.
De eerste artiest is van ginder, Seth Honor.
Hij is artistiek leider van Collider.
Collider is afgeleid van het Griekse Beautiful in Form en het Engelse Collision.
Het is een groep uit Exeter en ze spreken daarom enkel Engels. Maar mocht je liever in het Nederlands lezen, dan hebben we hem uitgeschreven in de show notes.
All players at the back. Alle spelers naar de achterkant. I need all silent witnesses to come forward. Alle stille getuigen hierheen. Alle stille getuigen, kom naar voren. All players at the back. Alle spelers naar de achterkant. Silent witnesses this way. Stille getuigen deze kant.
We hebben gekeken naar een groep mensen die als deelnemer meedoet aan een spel. Een spel waarin ze mogen kiezen waar ze geld aan uitgeven. Maar dat moet aan een paar regels voldoen. Dat moet aan het rechtssysteem voldoen.
Ja, volgens de wet.
Volgens de wet zijn. Ze moeten unaniem beslissen waar het heen gaat.
Binnen een uur.
En dat moet binnen een uur.
En het mag niet aan liefdadigheid of tenminste een goed doel worden geschonken. Het mag niet worden opgedeeld.
Ja, dus eigenlijk moet het aan heel veel regels voldoen.
En uiteindelijk moet concreet opgeschreven worden wat er precies gaat gebeuren. En daar moet iedereen dan een handtekening onder zetten. En dat allemaal binnen een uur. Dus het is wel heel spannend. En daaromheen zit eigenlijk een hele groep aan stille getuigen. Nou, die zitten eigenlijk op hete kooltje. Want ze denken alleen maar van, gaat het lukken? En soms kun je dan als stille getuige kun je meedoen. Moet je €10 geld inleggen. Moet je met een belletje rinkelen en dan mag je aan tafel, mag je meedoen aan discussie. En maar als je deelneemt kun je ook ervoor kiezen weg te gaan. Dan moet je op de gong slaan en dan kun je het spel verlaten.
En was het een interessant gesprek dat eruit voortkwam? Of een interessante discussie?
Ja, de discussie is sowieso interessant, omdat je het niet aan liefdadigheid mag uitgeven. Dat is eigenlijk het voornaamste, struikelpunt in het spel.
Ja, ik denk iedereen die er aan tafel wil zitten, die wil iets goeds doen. En doe dat maar eens zonder dan aan goede doelen te denken. En elke keer verzanden ook een beetje de discussie steeds op dat punt. Van, waarom is het nou geen goed doel meer? En uiteindelijk is het dan toch zoeken naar iets wat dat niet aan die definitie voldoet eigenlijk. Ja. Wat dan toch wel de meeste bijeenkomt met wat een goed doel zal zijn. Dus dat je mensen helpt of een steuntje teruggeeft. Of iets liefs zegt met een kaartje. En dat is dan nu de uitkomst geworden. Ja.
Want het is gelukt.
Het is gelukt.
Ja.
Ja, met morrelen, wikken, wegen. En daar kwam ook wel best wel wat discussies op gang. Van sommige deelnemers. Die gooiden het soms op een heel andere boeg. Ja, dat is toch wel weer. Ja, je krijgt ook maatschappelijke kwesties krijgen tafel. Dus het is altijd leuk om dat gewoon te zien. Ook van de buitenkant. Wat wij hebben gedaan. Ja.
En zijn er nog bepaalde gedachten waarmee jullie uit deze voorstelling naar buiten komen? Of dingen die in je hoofd blijven spoken?
Het verbaast mij wat zo'n groep mensen dan uiteindelijk met z'n allen beslist. Ja, dat verbaast mij echt. Ja.
En waarom? Wat verbaast je dan?
Nou, gewoon bepaalde gedachtegangen en hoe iemand... Je kan een veto uitbrengen, dus hoe iemand het hele systeem eigenlijk kan dwarsbomen. Terwijl het grootste deel van de groep het wel op het idee kan vinden. Niemand die uiteindelijk opzoekt wat nou echt liefdadigheid is. Uiteindelijk had er een veel beter idee uit kunnen komen, denk ik.
Ja, dat hadden wij ook. We hadden eigenlijk de discussie. Of wij hadden zelf de discussie naar de hand. Dat de discussie die werd gevoerd eigenlijk iets is nou eens afgelopen. Wanneer is het nou wel of niet liefdadigheid? En eigenlijk als je die goed had gevoerd, hadden ze nog een iets mooier plan kunnen bedenken. Denken wij. En daar staat nog even over na te denken.
My name is Seth Honor and I'm the artistic director of Collider. And we're a production studio and we play on the edge of installation, live and digital. So I don't really consider myself a theatre maker, although I did make theatre for about 10 years after I left university. And then I worked in theatre as in development. But when I went back to being an artist again, I was less interested about working in theatres where people chose to go into the theatre. So I was really interested about how you interrupt people in the space where they exist or you take work to them. So a lot of the work that we make at Collider is in civic space or is in site responsive. It's site responsive in some way or exists in digital space and sometimes in multiple spaces at once. We have a project out at the moment which is called Pig, which is a large transparent pig. It's about 2.2 meters long and about 1.7 meters high, and it goes in public space. And hanging inside it, it has an LED sign, and the sign is scrolling, and it reads, "This is a community fund. You can contribute to it if you like, and when you've agreed how to spend it, you can open me and spend it." And it just goes in public space. It's unfacilitated, and the public are able to put money into it, and they're able to undo the bolts around and take its top half off and take the money out if they wish to. And there are no rules. And it is up to the people who encounter it to determine what they think of it and whether they want to create structures for discussion or whether they don't or whether they are bold enough to open it. And it asks questions of about what is community, about how do we make decisions. And then we have a piece called From the Light of the Fire, Our Dancing Shadows, where I put seven of the public in Gear VR headsets, outdoors mostly. And what we code for them to experience in VR makes it look like they're dancing from the outside. And you can experience that from the outside, looking at the public experiencing the VR, and you can experience it from the inside, experiencing the VR yourself. And both are valuable and both, in theory, have equal value, but are different to each other.
Yeah, and the first work you described of the pig, it sounds quite related to the work you're presenting here at Noorderzon Festival. Could you tell us a bit about, for someone who is not able to see the performance here in Groningen, could you tell us what the piece is about or what themes it touches upon?
Sure. So in the money, you can choose to be either a silent witness and watch or a player. And if you're a player, you have 1 hour to come to a unanimous decision about how to spend a pot of money. If you agree in the time, you get to spend it. And if you don't, it rolls over to the next show. But the silent witnesses can ring a bell and buy their way in at any point right up until the last second. So actually everybody in the room has the power of veto should they wish to pay for it, should they wish to buy their way in and have a voice. It's about decision making. It's about how hard that is. It's about money and our enthrallment to money and how that challenges our creativity and our ability to be open with our thinking around what we might want to do in our lives and our values, and it really warps that. I think money is a ridiculous thing, and it's a counting system for ownership, which I think is a weird thing for humans to have come up with, that I own this t-shirt that I'm wearing, which is made of cotton that's grown in somewhere, I don't know where, on a piece of land that someone owns, but the sun, did they own the sun that made the cotton grow, and did they own the water that made it grow? And now I own it. It's a very weird concept, and money is a counting system for that. And we are all entirely, including me, enthralled to this system. It totally rules our lives. And I'm not suggesting I have a system outside this or I'm somehow outside it. I'm just interested in the fact that we have arrived here, and that's where we are at the moment. So I guess it asks questions of that enthrallment, and that's why it's called The Money, and the money is on the middle of the table, and that's the game.
You said that it challenges our creativity. In a way, could you explain how money challenges such a thing as creativity?
Well, it has a very powerful pull over us. And so we find it very hard to ignore that. So, for example, if you have 100 euros on the table, you think about what you could do for 100 euros. You don't think about what your values are in life. So if you started with a discussion about what your shared values are around the table, that will be a very different, probably a more creative outcome than if you just start discussing what you can do with 100 euros. So it's reductive by its nature because it's a counting system and it's blunt. And people go, well, that's not very much money, so you can't do very much. So I guess in all the time that I've done the money, no one has started with, let's forget about the money and discuss what our values are. No one's ever done that. That's partly because, of course, we made a show where the task is to spend the money and that's the deal. But it's what I'm saying is it just warps your it eclipses your thinking about doing things in a different way.
Do you think someone will ever start with that question in
maybe
the future?
Yeah, maybe, especially now I've said this.
But besides that, it's a performance about money. For me, it seems also a performance about group decision-making. Mm-hmm. I mean, you yourself can look at the money and think of how you can spend it, but you also have to talk about with the others that you don't know what you will do with it or something like that. But was it something that you thought of when you made it as well, or is it something that came along while you were constructing the performance?
No, it's entirely about decision-making. I mean, I could let you into a secret, which is that it's not really about money. I mean, it is a bit, but it's by its nature. But when I first made it, I used to sit there and go, but it's not about the money. And then I realized that I'd called it the money and I put the money in the middle of the table. And it was fair enough that people coming to a show for the first time hadn't gone, no, it's not about the money. And so I started to be more generous. And of course, it's about decision making, and unanimity is very difficult. And we create structures in order to distance ourselves from unanimity. So, democracy, for example, where we say, okay, majority vote rules, and then we agree that for 4 years our government can do what it is that we have voted them in to do on their manifesto. But broadly speaking, we sort of trust them to do the right thing for 4 years. I'm not sure that many countries in the world right now actually think that system's working terribly well, but it's probably the best we've got. And but the idea that you would have to be unanimous on everything, imagine. It would be just, I don't know where you would get to. It would be really difficult and time-consuming to decide anything whatsoever. So, of course, democracy is a way of being unanimous about something. It's a way of compromising and saying, all right, I agree that we have to have some compromise in order to reach unanimity. Of course, it's absolutely at its heart about decision making.
But it's also in a way a bit of anarchistic worldview, right? That you have to reach unanimity and...
Yeah. No, it's a good question. I was at a wedding and someone said, what do I do? And I explained and I got talking about the money and she was an economist and she said, oh, you're playing with anarchy. And it was the first time that someone had talked about anarchy in terms of the show. And I don't really know about anarchy and I don't really understand about anarchy, but I do get this sense that what you're doing, and maybe in Pig more obviously, but in Pig, what's happening is I believe people are good. You know, 99.99999999999% of people are good and they mean good. And actually we put in place rules then to make sure we stay being good. So kids don't have so many rules. And then as we get older, we go, we must have rules to stay being good and to stay being social with each other and to get on with each other. So we put in place laws and rules. And then Pig, what we do is we take all those away again. And then suddenly everyone is really scared. Everyone's going to be bad. So someone said to me, but what if someone spends it on terrorism or, you know, so it's people leap to that very quickly. Someone's going to steal it. Someone's going to do bad with it. And actually, of course, it's not what happens. What people do is really interesting, good things with it.
Do they reach the unanimous decision?
In the money?
Yeah.
Yeah.
Always?
No.
Do they spend it on good things, you think?
On good things, yeah. They rarely spend it on things that people would consider to be bad, as in like
terrorism.
Yeah, exactly. Like bad in a kind of universal kind of idea of what is good and bad. But that, you know, because it depends what's good for me might not be good for you, which is what I mean by when I say they generally spend it on good things. But they also sometimes spend it on really beautiful things. There are very beautiful stories that come back to us sometimes from the money. We don't track whether people do actually spend it, and we as a company wouldn't police those agreements that people come to. It's not our place to do so. But sometimes we hear echoes back, and sometimes they are really amazing.
Since perhaps also there's a big role for after the performance ends, or after the performance in the venue ends, do you facilitate a conversation afterwards?
Depends what you mean by facilitate. It is highly structured, and so afterwards we give the audience 20 minutes or so to have a drink with each other, so the silent witnesses can speak with the players. And normally, maybe not here because of the way it's set up, but in most places we play it in civic places of civic decision making, and so we might play it in the city hall, or we just played it in Taipei yesterday in the hall where Taiwan was given back to the people by Japan. So it's a very grand space to play it with, laden with history. And we give people in that situation, we give people a drink in that space for about 20 minutes. And so they get to begin talking to each other. And then we ask them to leave before they finish processing what has happened, just happened, so that they then take that processing out onto the street and into their lives with them.
You will have 60 minutes, heb je 60 minuten, to reach a unanimous decision about how to spend the money.
Om tot een unaniem besluit te komen hoe je het geld gaat uitgeven.
When your time is up, I will need either a signed agreement or the money.
Wanneer de tijd voorbij is, heb ik nodig een ondertekende overeenkomst of het geld.
Everything you need to know is in here.
Alles wat je moet weten staat daarin.
The toilets are back through the door. Women on the right, men upstairs.
De toiletten zijn door de deur. Dames rechts, heren boven.
So, I'll be back in 60 minutes with a drink for you all.
We komen over 60 minuten terug met een drankje voor jullie allemaal.
Ja, dus ik vond eigenlijk, ik zat er dus inderdaad wel bij, maar ik was het er net niet helemaal mee eens, maar toch ook weer wel. En ik wist niet goed waarom niet, ik kon het niet uitleggen, dus toen dacht ik trek mij wel terug. Ja.
Volgens mij hadden wel meer mensen dat uiteindelijk. Maar eigenlijk wilden ze ook graag het idee laten slagen, want we willen een resultaat hebben.
Nou, zo zat ik er inderdaad ook een tijd lang in, van ja, we moeten inderdaad toch een idee laten slagen, maar... Toen dacht ik, ook, ja, inderdaad, wil ik daar deel van uitmaken van het? Ja, is het het minst van twee kwaden of hadden we het toch moeten zeggen?
Het minst slechte idee werd
gekozen. Ja, misschien toch wel, ja. Maar ja, interessant om deel van uit te maken. En ik denk inderdaad, voer voor psychologen, ja.
Maar zo'n laatste die dan instapt en mogelijk de hele plan wil boycotten, dat had bij mij wel wat irritatie en woede opgewekt. Ik denk, de hele groep is er nu over uit. Oké, het is misschien niet een topplan, maar nou, er is niemand die iets beters weet. En ik vind het best wel sociaal, toch wel. En ja, denk ik, het zou toch wel een rotstreek zijn geweest... als iemand op het allerlaatste moment nog zegt dat...
Zij had die mogelijkheid. Ja. Ik vond het een strakke actie van haar... dat ze gewoon op is gestapt en gezegd... oké, doen jullie maar. Ja.
ik was wel benieuwd naar haar motivatie om er alsnog in te stappen. Ja. Er kwam op een gegeven moment iemand met een idee. Ja, natuurlijk was dat liefdadigheid. Dat heeft iedereen wel. Maar toen kwam zij ook nog een keer met heel iets anders. Ik denk, wat denk je nou? Denk je nou echt dat je kans van slagen hebt? Toen dacht ik, jij bent ingehuurd.
Ja, dat zei nog iemand inderdaad. Volgens mij is zij ingehuurd. Maar nee, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik geloof dat het iedereen gewoon echt wel... Ja. Om nog even de boel op stelte te jagen. Dat dacht ik even bij die meneer.
Maar die meneer die man in het zwart.
Ja, ik dacht, laat ik maar niet met die meneer in discussie gaan. Dat was ook een reden voor mij om op te stappen inderdaad. Dat ik dacht, en daarna was ik...
steeds dat je dat heel netjes deed. En steeds zei van, nou, laten we die discussie hier niet voeren. Dat vond ik heel mooi, hè. Ja.
Het had veel langer dan een uur kunnen duren inderdaad. Ja,
zeker, ik ben benieuwd naar de volgende groep. Ja. Ik ga er niet nog een keer een kaartje voor kopen, maar ik ben wel benieuwd hoe het concept zich ontwikkelt.
Kun je stiekem blijven zitten?
You played this performance in 5 continents, I read. Mm-hmm. What is the cultural aspect of the performance? What do you expect? Is there a difference between playing it here or in the UK or in Taiwan?
Yes, there is. And everyone... I always say at this point, I wouldn't dare to read a whole nation's culture or a few shows of the money. However, there definitely are. People always say, how was it in China? Or what were the Australians like? Or how was it different in America? And it's not a social experiment in the sense that no one is researching this. I say no to researchers who ask to be part of it or to ask to kind of come and research it. It's not a psychological experiment. It's a piece of art. And to that extent, it is a social experiment, like almost all pieces of art are. But yes, of course, there are things that happen in certain countries that you then recognize are part of that culture. So, for example, in China, very explicitly in China, they, in the very first show, they chose to plant a tree in order to come to an agreement, so that they could go outside and split the money afterwards between themselves. So that they played the game and then they went and split the money afterwards. And in the game, they called that Chinese style. So they, very interestingly, not only tried to game the game, which you can read whatever into you like about Chinese society, but they also referenced that in the game. So I feel like I can share it for that reason. But yeah, there are definitely traits that come through. Like in America, there was a much, much more present sense of philanthropy throughout all of the shows than there are in other countries, for example.
And here in Groningen, it's known for being a bit of a stubborn northern region of the Netherlands.
Okay.
What would be your expectations? How local kind of is can cultural differences appear? It's like,
I don't think probably discernibly. I mean, I suspect, especially in an international festival, there will be people who aren't coming from here. I wouldn't imagine that you could discern like a local. No, I don't think so. But what will happen undoubtedly is that people will read that into it. So, and again, Pig is maybe a clearer example. What happens in Pig is that you have conversations about Norwegian upbringing and why has it not been opened for 2 weeks? And why do Norwegians not open? And of course, it's not Norwegians that aren't opening it. It's a few people who, you know, it's a few hundred or thousands of people who have walked past it. And they're not necessarily representative of the whole of Norway. But what happens with the work is that it gets people talking in that way. And those are the conversations that are interesting. So the work is catalytic in that way, rather than trying to answer any of those questions. It's trying to provoke them, I suppose.
Is it something that you look for when you're creating a work, that you always want to start something instead of answering something?
Absolutely, without question. Like, I'm not very interested in answering a question. If I kind of think artwork that answers a question is probably pretty dull.
Yeah, or in a way, I when you talk about pig and also the money, they're very bold, like very bold choices that are put out there, and you have to relate yourself to it. You're in a way forced, even if you don't want to think about a certain topic to spend the money on. So it's in a way it doesn't come across as a it becomes nuanced when you think about it as a person, but as a piece of art, it's very bold and out there. And yeah, that for me that really triggers me. And I was wondering if that's also sort of a starting point for you.
Triggers you in a good way or a bad way?
No, in a good way.
Yeah. So it is a starting point, is to ask a good question. And if it's good enough, it'll grow on you and go on growing on you. And sometimes it's multiple questions, and they're nuanced, and they're slightly different for different people in different cultures. But essentially at their heart, they're trying to unlock something big. Yeah. Interested in asking questions that are present in our everyday, but that maybe we find difficult to ask or difficult to talk about. Or and I guess that's what, for me, art does, is it gives a space for people to have a conversation about difficult things.
And the money, I've read you started it with a group of friends in Cornwall in a house or a caravan, and just put them there with the money.
Yeah.
What did you think when you started it, and what did you think when it ended?
When I started
What changed?
When I started it, so what happened was I was going to see a TV. This was before we made the live show, and I was going to see a TV exec the next week, and I just happened to be on holiday with like about 30 of my friends, and we go every year, and we've been going for years, and they're family friends, and all my family goes, and lots of other families, and it's really great, very friendly time. And so I thought, I'll just ask them if they'll come to a caravan, and they have to be able to give up £10. And I didn't tell them anything else. And then when they got there, 18 of them came. And then when they got there, I just said, you just have to put your £10 in the middle of the table, and you have to be willing to give it up. And now you just have to decide how to spend it together. And that's it. No rules. And so I thought, this is interesting. And then about 20 minutes in, I thought, oh, shit. What have I done? And then about an hour in, I thought, oh no, I've ruined lifetime relationships. And
in what sense?
Because it was heated, it was difficult, there were no rules, so there was no look. I hadn't looked after them properly because I'd given them no rules whatsoever. And it was really fiery in places, and I didn't tell them they had to be unanimous. So they spent 45 minutes or so working out how to decide how to spend the money before they even talked about what they might do with it. I told them that they could leave at any point, but they couldn't take the money with them. And someone did leave, which was great that he did, but it was difficult to leave because it was tight. It was in a caravan. There was a lot of people. And anyway, they decided in the end, but it took 3 hours. And actually, it was very interesting. But I saw in that moment that it was potentially monstrous as well. And so when we went to see the TV producer, and he said, yeah, it sounds amazing, but TV will turn it into a monster, and they will want the tears, and they will want the fights. And if that's what you want to make, I'll give you the names of all of the biggest commissioners that I can. And I said no. And so we made the live show because we could control it. And so I learned a lot from that. So now we don't kettle people in the same way in the show.
And what are the rules to make this safe environment?
It's timed. It has to be unanimous. And then I guess the rules are quite detailed, but you have to come to the show.
Mensen denken niet, oeh, dat is moeilijk, dat zal ik niet kunnen. Dat doen mensen niet hier tijdens het festival. Die willen het experiment en aangaan. Iets dat misschien in de rest van het leven, hun leven, die gaan niet doen. Maar die herkennen het festival hiervoor. Dus typisch Noorderzons. Mensen denken, misschien ga ik het niet fijn vinden, maar dat is oké tijdens Noorderzon.
Dus ze hebben een bepaald vertrouwen ontwikkeld in de programmering, als ik het dan zo goed begrijp.
Het schijnt. We hebben gemiddeld 85-90% verkoop sinds 2001. Jaar op jaar. En We hebben enorm veel geprogrammeerd tijdens die jaren. Het is geen automatisch uitverkoop. Mensen gaan niet blind naar voorstellingen. Maar wat we merken is dat er is heel veel aandacht. Waarover gaat het? Niemand wil zijn avondje verliezen. Mensen dan kijken wat is in het programma, wat is on the web. Maar die zijn heel open, die willen tijdens Noorderzon een festivalervaring. En voor de een is dat iets uit de main program, en voor de ander is dat een pintje met vrienden naast de muziekpodium. Voor een andere is dat zelf iets doen in een lokale literatuurprogramma. Noorderzon is heel open in zijn structuur. Wat ik zoek is dat mensen kunnen een relatie met het festival hebben. Het is niet één weg. Dat is actief. Het is een two-way road.
En het is nu 2018, de 29e editie, geloof ik? 28e, ja. Ik loop op de zaak vooruit. Maar als je dan, er staat zo'n nieuwe editie in het vooruitzicht. Hoe begin je dan met die programmering? Wanneer begin je en welke stappen onderneem je allemaal?
Ik programmeer volgens geen formule. Het is een permanent proces. Ik ben al sommige dingen aan het voorbereiden voor 2019 en 2020. Ik werk jaren vooruit soms. En soms is dat een last minute decision. Ik probeer niet te formuleren. Is dat een woord in het Nederlands? Niet volgens een formule te programmeren. Ik probeer mijn ogen open te houden en fris te blijven. Dus ik maak mijn programma 3 keer in het jaar. Ik maak het in oktober al, voor volgend jaar. En dan in november, I rip it up. I say I rip it up. Maar eigenlijk wat ik wil zeggen, ik gooi weg alles wat ik kan. Dat zijn heel veel, ik gooi het weg. Want ik weet dat dingen zullen komen. En dan maak ik nog een programma in december en in januari, I rip it up again. Maar dan, ik hou dan de helft. Want je houdt de helft die te belangrijk zijn voor je. Dat je niet weg kan gooien. Er is een enorme probleem van nummers, statistiek. Hoeveel we zouden kunnen presenteren. En het is een beetje intimiderend. Duizenden dingen die zouden kunnen in Noorderzon komen zitten. Hoe ga je dat ooit reduceren aan een mogelijke een aantal van ervaringen voor mensen hier? Onze hoofdprogramma is nooit meer dan 30 voorstellingen, artiesten, groepen. Dus dan moet een proces komen. Het is heel instinctief op een moment. En heel persoonlijk, egoïstisch. Ik programmeer niet voor iemand anders. Want ik vind dat onmogelijk. Ik vind het ook een beetje arrogant. Als ik je zou zeggen, oh, ik weet wat je zou fijn vinden. Dat is een beetje arrogant, toch? Ik kan je zeggen, ik heb het heel fijn gevonden. Dat kan ik doen. Ik heb het heel fascinerend gevonden. Ik hoop dat je dat ook vindt. Maar ik heb een beetje. Soms je hoort een collega. Oh, ik heb dit voor de Indisch community geprogrammeerd. Nou, je denkt, oh, really? Weten ze dat? Dat je hebt dat voor hen geprogrammeerd? Ik vind het een beetje geforceerd. Ik had een discussie met een Amerikaanse collega, want die doen het vaak in Amerika. Een dansvoorstelling uit Burkina Faso. En zei, heb je een community van Burkina Faso in Groningen? Ik zei, ik heb geen flauw idee. Oh, heb je geprobeerd contact met mensen uit Burkina Faso te nemen? Ik zei, nee, maar Dat moet je doen. Maar nee, juist niet. Want als er wonen mensen van Burkina Faso in onze stad en die zijn geïnteresseerd in kunst en theater en dans, dan ik hou van het idee dat die zijn misschien meer geïnteresseerd in de Finse voorstelling in de theater daarnaast dan in een voorstelling uit een land waar die zijn of geboren of van komen. Je moet meer. Dat is een moderne wereld. Ik ben Brits. Ik ga niet per se naar de Britse voorstelling in onze programma.
Maar hoe vind je al die voorstellingen? Ga je zelf ook dan naar Argentinië om die voorstellingen te bekijken? Of ga je juist naar Europese festivals? Hoe kom je bij die Finse voorstellingen of die voorstellingen uit Burkina Faso?
Dat is een goede vraag. Het verandert met de tijd. Vroeger ben ik veel met de vliegtuig gegaan. Op wilde jacht. nu vlieg ik nog steeds soms. Ik vlieg minder dan vroeger. Deels uit ecologische redenen. Deels uit het feit dat ik ben iets ouder geworden. En ik wil het niet. Er zijn heel veel verschillende manieren dat dingen komen in ons programma. Ik antwoord je vraag nog niet. Soms neem je een vliegtuig naar Buenos Aires en je ziet iets dat het doet voor je. Maar dat is niet de norm. De norm is dat je gaat naar Dublin en je ziet iets van Tsjechnië. Dat is geregisseerd door een man uit Burkina Faso. En dat vond je interessant in de context van iets anders dat je doet. Je probeert coherent te zijn in een. Je reageert op wat je ziet, wat je hoort. Als programmeur, ik moet zo stil zijn als ik kan. Ik moet goed luisteren. Want als mijn eigen stem is heel dominant. Zo, ik zoek dit of ik zoek dat. Je kan niet zien wat is voor je ogen. Oh, ik ben zeer geïnteresseerd in voorstellingen over xenofobie. Dus je probeert heel hard een voorstelling te vinden dat klopt bij wat je zoekt. Maar dat is geen goede manier om te kijken. Ik heb veel liever dat achteraf, ik kijk terug. En ik merk dat per toeval, we hadden 3-4 voorstellingen over xenofobie. En omdat artiesten uit verschillende hoeken van de wereld waren alle bezig daarmee. Artiesten Peru en China en Nederland waren alle bezig met dat als bron van inspiratie voor hun werk dat jaar.
De tweede maker is van hier.
Mohamed Yusuf Bos en hij speelt zijn voorstelling Shan in een van de containers.
Shan betekent 5 in het Somalisch en verwijst naar het aantal kinderen waarmee zijn moeder op haar 26e naar Nederland is gevlucht.
Ik wilde geen spoiler alert, dus ik lees niet van tevoren wat erin komt. En toen ging ik naar de show en op een gegeven moment had ik al door, dit is wel over vluchten en zo. Want hij duikte onder, dus ik had het een beetje door. En ja, heel mooi gemaakt. Raakt me wel. En op het einde toen hij het zei, Toen dacht ik, oh ja. En toen was het nog mooier.
Want wat zei hij op het einde?
Hij zei, mijn moeder is gevlucht. Ik wist niet zeker of hij ook had gevlucht. Ik heb hem nagevraagd, was zo. Toen zei hij dat het gevlucht was. En toen dacht ik, shit, hij heeft wat meegemaakt. En toen had ik gelijk, toen had ik duidelijkheid. Toen was het nog leuker.
En wat raakte je aan de voorstelling?
Dat het heel erg ellende was. Dat hij moest onderduiken. Ja.
Wat voor soort voorstelling was het?
Hip-hop. Tuurlijk, hip-hop. Ja. Ja, ik wilde er sowieso al heen. Hip-hop, vind ik leuk. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan.
Yeah. Is dat iets wat je vaker ziet op Noorderzon?
Nee. Bijna nooit. Denk ik niet. Nee.
Ik ben Mohammed Youssef Bos. Ik kom uit Groningen. Ik maak dansvoorstellingen. Naast dansvoorstellingen ben ik ook docent. Ik organiseer ook veel activiteiten op het gebied van dans. Maar dat doe ik nu iets minder. Dat ik me toch meer ga focussen op het makerschap. Dat eigenlijk kort. Ja.
5 dagen, 5 keer per dag speel je je voorstelling hier op Noorderzon. Ja. Nu de laatste achter de rug is, hoe kijk je terug op die dagen?
Eén woord eigenlijk, trots. Ik vind het eigenlijk best ongelooflijk. 5 dagen, zoveel mensen die een stuk hebben gezien. Zoveel positieve reacties. Het moment dat ik aankwam en dat het grote doek zag. Dat was dat eerste moment, eerste geluksmoment eigenlijk. En
als ik wat van doek?
De container, daar stond de aankondiging, maar ook gewoon onze poster. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ja, echt gek. Dan zie je een oude foto van mij met mijn zussen en mijn tante. En niet mijn moeder, mijn tante. Op die foto. En dat is echt, en mijn oom staat erop. Dat was even een soort van thuiskomen. En alleen vanaf dat moment tot nu was het echt een en al. Het was een rollercoaster, maar wel echt super, heel bijzonder. En heel dankbaar ook. Dat is, we hebben echt heel veel dingen gedeeld, denk ik wel.
Ja, en het is niet het minste wat je deelt. Het is een vrij persoonlijk verhaal van je moeder.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, het verhaal gaat over de reis van mijn moeder. In 1989 zijn wij met mijn moeder en 5 kinderen zijn we naar Nederland gevlucht. En met 5 kleine, zelfs 26. En ik heb in dit stuk de tijd beschreven vanaf het vluchten tot aan de eerste periode in Nederland. Hoe dat voor haar was. Want dat wist ik natuurlijk wist ik niet, want ik was 3 jaar. En nu ik zelf kinderen heb, ik heb 2 zoontjes, kwam ook die gedachte van hoe zou dat zijn? Want ik weet, ik kreeg mijn eerste kind om mijn 28ste. Zij was 26. Ik dacht, wow, hoe heeft ze dit gedaan? In november, in de winter, naar Nederland. Dat vond ik echt ongelooflijk. Dus ik wil weten hoe dat was.
En heb je haar toen geïnterviewd?
Ja, ik heb haar geïnterviewd. Ik heb ook een aantal vrijwilligers die in die tijd ons hielpen in Nederland geïnterviewd. En ik heb mijn tante nog geïnterviewd. Ik ben een beetje in de omgeving, de mensen die dat hebben meegemaakt, die hebben gezien, heb ik veel vragen gesteld. En toen heb ik het omgezet naar een dans.
En hoe heb je dat gedaan?
Ja, het was een onderdeel van een traject. Vanuit het Fonds Cultuurparticipatie deed ik een Urban Arts regeling. En dat ging vanuit Urban House Groningen. En daar mocht ik mezelf ontwikkelen. En mocht ik me meer focussen op het maken. En ik ging in gesprek met Club Guy & Ronnie. En ik sprak Guy Wijsman. En die zei tegen mij van... ik vroeg aan hem, wil je me coachen? Toen zei hij van, nee, ik ga je niet coachen. Je moet gewoon binnenkomen. Je bent gewoon welkom. En als je hulp nodig hebt, zeg het maar. En je gaat een solo doen. Ik dacht, oké. En toen was eigenlijk het idee ook geboren dat ik een solo ging maken. Maar toen dacht ik van, oké, wat ga ik dan doen? En dan vond ik het heel waardig om dan dat verhaal te doen. Want dat was al in die periode, had ik net een kind gekregen. En toen kwam die fascinatie, kwam die gedachte, kwam... naar boven om dat te doen. En dan vond ik wel, oké, dan starten we met dit. Dan doe ik dit. Zo ontstond het. En in het hele proces ben ik ondersteund... in de eerste periode door Shailesh Bahoran. En daarna heb ik hem zelf verder ontwikkeld. Heb ik hem tijdens de Weekend Break Festival van Club Caironi gespeeld. Een jaar later heb ik hem nog een keer gedaan tijdens Urban Sources van Urban House Groningen. En ik heb hem toen even losgelaten. En daarna heb ik hem nog een keer opgepakt. Heb ik hem tijdens de 50-jarig bestaan van Amnesty International gedaan. In een container. Want ik kon hem op het podium doen. Of ze zeiden, we hebben ook twee containers. Ik zeg, oh, dat is misschien perfect. Dat is nog beter. En toen ontstond dat idee. En ik zit nu in het talenttraject Station Noord. Talenttraject, gewoon een traject om makers te ondersteunen hier vanuit het noorden. En daarin kreeg ik de ruimte vanuit Noorderzon om dan een container te vullen. Want ik stelde die vraag van, hey, ik zou dit heel graag willen ontwikkelen. Is dat mogelijk? En was gelijk, carte blanche, doe je ding, ga ervoor. En dan ben ik samen gaan werken met André Pronk, lichtontwerper. En die heeft het licht en alles gedaan.
Je vertelde net al dat je in het Station Noord traject meedoet.
Ja.
Zou je eens kunnen vertellen wat dat precies omhelst en wat het inhoudt hier in het noorden?
Ja, dat is een samenwerkingsverband tussen de 10 noordelijke instellingen. En die dan gezamenlijk een ontwikkelingsbudget hebben om jonge makers vanuit het noorden te ondersteunen. En die dan in een traject van ongeveer 3 jaar de ruimte te bieden om zichzelf autonoom te ontwikkelen. En hoe het ongeveer in elkaar steekt. Je hebt dan een hoofdpartner. Voor mij is dat Grand Theater. En als je dan een project hebt, moeten er dan minimaal 3 partners aansluiten om het project dan uiteindelijk te kunnen doen. Waardoor je dus ook de expertise van de instellingen kunt gebruiken tijdens het maken. Dus het is echt super. Echt
wie waren van dit project de partners?
De partners van dit project zijn dan Noorderzon, Grand Theater, Club Caironi en NNT. Ja. En het is een co-geproduceerd door Urban House Groningen, omdat ik hem in dat talentreeks vanuit Urban House Groningen het verleden heb gedaan. Dus dat is het groepje die nu aangesloten is. Ja.
En je hebt in die interviews van je moeder, van je tante en al die andere mensen, en je hebt, neem ik aan, een repetitieruimte gekregen. Hoe begin je dan? Hoe vertrek je vanuit die interviews en eindig je bij deze dansvoorstelling?
Was best wel een lang proces. Want ik heb tijdens dat eerste talenttraject heb ik een coach gehad, Tom Bransen. En we zijn samen eigenlijk in de stof gedoken en gedacht van oké, hoe gaan we dit dan omzetten? En hoe kun je dat ook op een waardige manier doen? Dat was best wel moeilijk, vond ik, in het begin. En uiteindelijk toch vijf onderwerpen gekozen uit het stuk. Uit de brieven en wat heel duidelijk terugkwam. En dat gepakt en daarmee eigenlijk de studio in gegaan. Om daar dan stuk voor stuk en ook muziek erbij te zoeken. En te denken van wat zijn de kleuren? En hoe ga je dit doen? En hoe ga je... Ja, die fases ben ik doorgegaan. Weet je, ja. Dus dat is wel echt wel een zoektocht. Dat is echt een groot zoektocht. Ja.
En hoe zou je je dansstijl als maker omschrijven?
Ik vertrek wel heel erg vanuit de urban achtergrond. Hip-hop. Moet het hip-hop noemen?
Er was één jongen, die zei ook echt... die sprak ik na afloop. Die had echt een dikke grijns. En die zei, dit was hip-hop. Die was er heel blij mee.
Ja, klopt. Dat is super vet. Nee, het is echt hip-hop. En mijn eigen... vanuit hip-hop heb je een aantal stijlen en er zitten heel veel elementen in vanuit popping. Ook Afrikaanse dans, maar ook een hele duidelijke beweging, signature move noem ik het, vanuit Somalië. Die beweging heeft mijn oma ooit aangeleerd. Hij komt uit Irigabo, dat is een heel klein dorpje in Somalië. En daar vanuit de stammen daar... waar hij heel trots op is, wat hij altijd zegt, jij bent ook Isaac, jij bent dat ook. is er een stijl, is er een dans. En dus één hele duidelijke beweging. En die heb ik er ook gewoon, die moest erin. En kuduro, van een Afrikaanse stijl, wat elementen daaruit. En house dance. En house dance is echt een stijl die ontstaan is in Amerika, New York. En dat is eigenlijk een community dance. Waarin gezamenlijke deler is eigenlijk house music. En alle mensen vanuit de jazz, met een jazz-achtergrond of een African-achtergrond of juist hip-hop-achtergrond komen allemaal samen in die club. En die delen hun bewegingen en die passen ze zo aan dat ze dat op die muziek kunnen doen. Dus dan in de club is fysiek gewoon een nieuwe stijl ontstaan. En dat is dus een soort van society dance, kun je het wel noemen. En dat vind ik ook een hele belangrijke in het verhaal wat ik vertel, om die stijl er ook in te verwerken. Ja.
En je brengt dus heel veel stijlen samen.
Ja, en daarin creëer ik ook weer mijn eigen stijl. Dat is wel echt mijn, dat is echt hip-hop, oldschool, wel wat bewegingen, maar voornamelijk house dance, Afrikaanse dans, invloeden en popping. Dat is wat minder, maar wel heel duidelijk de staccato vanuit de hip, vanuit de popping. Dat gebruik ik in mijn danstaal, ja.
Heel intense dans over zijn vlucht naar Nederland als baby, als kind.
En wat maakte het intens?
Alles. De muziek, het licht, de stroboscopen en zijn manier van dansen. Zijn mimiek, manier van bewegen. Ja.
Wat voor manier is dat?
Ja, heel heftig en heel belevend. Zeg je dat goed? Hij herbeleeft op dat moment hoe dat voor zijn moeder is geweest. Dus dat vind ik heel intens. Ja.
Welk stuk van de voorstelling is je het meeste bijgebleven?
Oh, zoveel. Het begin heel erg. Heftige stroboscopen licht, zeg maar. En hij voelde zich heel erg opgesloten. Of hij moest echt weg uit die situatie. Zo voelde ik dat. En op een gegeven moment dat hij meer vrijheid voelde en vrolijker begon te dansen. Ja. Ja.
Is het een... Is het een vrolijk verhaal? Eindigt het voor jou optimistisch of niet?
Dubbel. Er is vrolijkheid, maar toch ook weer het gevecht om te kunnen overleven in de nieuwe samenleving. Dus niet echt. Je komt er ook wel weer uit weg dat er toch nog veel te doen is. Veel vooruitgang te boeken is, zeg maar.
En hoe is het dan voor jou om met die voorstelling, met die hele persoonlijke voorstelling, hier op Noorderzon te staan? Is dat... Hoe heb je het ervaren, die 5 dagen?
Ja, ik zag er van tevoren heel erg tegenop. Want ik dacht van, dit is wel best wel een kwetsbare performance. Het is heel dichtbij, is heel persoonlijk. Maar omdat ik hem al een aantal keer heb gespeeld, kon ik hem nu ook wel spelen. Zo kon ik juist met het licht, het geluid en de muziek, kon ik het toch wel wat van me vandaan houden. Kon ik het gewoon echt spelen en dat hielp me. En daardoor kon ik wel die 5 dagen goed volhouden. Maar ik zag er wel in het begin wel tegenop. Want de andere keren dat ik hem heb gespeeld, kwam het wel heel dichtbij. Toen ging het ook na de hand ging het ook vertellen en uitleggen wat het was. En toen werd het alleen maar heftiger. Dus ik dacht, oké, dat gaan we niet meer doen.
Ja, want er zit ook een belangrijk deel van de voorstelling is het nagesprek. Waar je mensen ook toe uitnodigt.
Ja.
Je zegt, ik heb mijn verhaal nu met jullie gedeeld. En ik ga graag met jullie in gesprek.
Ja.
Hoe reageert het Noorderzon publiek? Is dat anders dan bijvoorbeeld wanneer je bij Amnesty speelt of bij Club Karen Roney?
Wat ik heel erg merk op Noorderzon publiek, dat ze heel toegankelijk zijn en heel open. En wat ik heel erg gemerkt heb is bij Amnesty toen de tijd, dat daar heel veel vraag naar was om toch nog even na te praten. En daar is het idee ook ontstaan. Dat ik van, wow. Het stopt niet na het stuk. Mensen willen toch wel weten hoe kan het. En misschien dat ze iets met ons willen delen. En ja, en ik vond het in het begin wel spannend, de eerste keer dat ik het toch ging vragen. En mensen reageerden eigenlijk heel... Dat maakt het stuk ook af. Dat was voor mij een heel bijzonder moment. Ik dacht van, wow, dit is wel bijzonder om toch in zo'n stuk wat heel persoonlijk is en wat mijn boodschap is in de vorm dans. En dat je dat dan probeert terug te krijgen en dat mensen daar zo open op reageren en dat dan ook doen. Dat gaf mij wel weer heel veel... dat bevestigde ook wel de noodzaak die ik zelf voel. Ja, om toch te delen, om toch uit te wisselen, vind ik een heel belangrijk element.
En welke reacties heb je teruggekregen? Ja, want je nodigt mensen echt uit om op papier iets achter te laten.
Klopt. Ja, ik vraag ze of ze dan na de voorstelling, of ze dan iets met ons willen delen op papier. We hebben briefpapier en een enveloppe en zelfs een fysieke brievenbus. En daar kunnen ze dan wat ze willen delen, kunnen ze daar opschrijven en dat dan in de brievenbus doen. En dat bewaak ik nog een beetje. Ik wil het nog niet zien. En daar neem ik echt de tijd voor en daar gaan we weer wat mee doen. Dus dat is dan, daar gaan we zeker een vervolg aan geven.
En heb je al ideeën van wat je daarmee zou willen gaan doen?
Ja, ik wil eind van het jaar weer een performance maken in november, december. Wat gaat over, en dat heet Ko, dat is één in het Somalisch. En dat gaat over het ingrediënt van contact. En daar zou ik heel graag wel die brieven ook voor willen gebruiken. Dus dat is wel de volgende fase. Ja, dus wat het wordt, dat weet ik nog niet. We hebben in het verleden hebben ook wel mensen die... Het is namelijk een langer traject. Ook die brieven, dat element brieven gebruik ik al een heel jaar. En dat probeer ik dan in mijn performances een beetje tussendoor te vlechten. En we gaan heel vaak gewoon de straat op en dan vragen we mensen die elkaar niet kennen om of ze met elkaar in gesprek willen gaan. En na het gesprek vragen we of ze een brief naar elkaar willen schrijven. En die brieven die verzamelen we dan. Maar we filmen het ook, zodat we ook zien wat er non-verbaal gebeurt. En met de eerste paar sessies die we hebben gedaan, heb ik ook een dansduet gecreëerd in wat er in die korte tijd ontstaat. En we hebben met de brieven die we toen hadden ontvangen, hebben we een spoken word performance gemaakt. We hebben vorige week bij Paradigm hebben we dat ook gedaan. En hebben we een grote bus, hebben we met graffiti bespoten. En dat was dan de brievenbus. En hebben we daar een aantal quotes op gezet. Dus in die manier, zo proberen we elke keer een transitie te maken met de content die we ophalen. En daar gaan we weer wat mee doen.
En die geef je dus eigenlijk ook weer terug?
Eigenlijk geef het weer terug, ja. Dus, wat de mensen ons geven, proberen we dus ook weer om te zetten in waarde. Want dat heeft ook heel veel waarde. Dus vandaar die uitwisseling van verhalen vind ik wel heel belangrijk.
Ja. En die verhalen zoek je volgens mij vooral op in Groningen.
Ja.
Wat voor verhalen kom je tegen?
Ik heb heel veel bijzondere verhalen meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een man die woont op straat. En die had in zijn brief geschreven dat hij heel blij was dat hij een gesprek had. Dit is dan een gesprek op straat tussen twee mensen die ik niet kennen. Dat hij heel dankbaar was dat hij gewoon een normaal gesprek heeft. Zonder dat de ander denkt dat hij denkt van, wat moet hij van me? Zo'n heel waardig, menselijk, gelijkwaardig gesprek. En daar wou hij ons voor bedanken. Maar ook even denken. Voor nog meer. Even terug te denken. Deze was ook heel bijzonder. Dat een vrouw, Jehovah getuige, en een vrouw die heel erg boeddhistisch is. En dat contact en hoe ze elkaars werelden hebben leren kennen. Dus het was heel erg in die transitie van, oké, hoe was het gesprek? Maar wat ik heel erg opvalt, is dat in zo'n korte tijd, 10 minuten, kwartier, dat mensen zich zo openen. Dat ze elkaar zoveel wensen. Dus je ziet heel veel wensen terug in de brieven. Ze echt elkaar het geluk, gezondheid en fijne toekomst wensen. Maar ook wat ze dan in die korte tijd heel persoonlijk hebben gedeeld. Dat ze daar dan echt dat ze even de ruimte hebben gehad om echt even iets te kunnen delen met iemand.
Gebeurt dat te weinig in Groningen?
Ja, ik vind het wel. Ja, want we hebben dit ook gedaan met Wijk de Wereld, het project. Dat gingen we de wijk in, Selwet en Paddepoel. En daar gingen wij die gesprekken aan. En mensen leven heel erg, dat merkten we in die wijk heel erg, leven heel erg in hun eigen wereld. En het was heel moeilijk om mensen die elkaar normaal gesproken niet zouden ontmoeten, om die echt met elkaar in gesprek te laten gaan. In het centrum is het makkelijker, maar in de wijken was het echt wel moeilijk. En de vragen die we daar toen stelden waren, wat wens je de wijk toe? Wat wens je zelf? En wat wens je een ander toe? En maar om daar dan alleen dat gesprek al op gang te krijgen, was al heel moeilijk. Dus ik merk wel echt, ja, dat kan veel meer. En wat het oplevert, ik ben dan de toeschouwer, wat het oplevert zo'n korte tijd is ongelooflijk. Echt mensen openen, mensen zeggen dingen tegen elkaar. Die delen dingen met elkaar die ze misschien niet eens met hun vrienden delen. Ik heb wel eens dingen gehoord van mensen die zeiden, ja, ik heb een jongen verdeelde iets met mij die had ze alleen met twee andere personen ooit gedeeld zijn hele leven. Wow. En dan ben je dan, joh, je bent dan wel heel verantwoordelijk ook wel voor je dan. Maar wel heel bijzonder. En dan kun je op die zo'n interventie kun je wel zoveel waarde creëren. Of zo'n impact, denk ik wel. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
Nou was ons ingefluisterd dat er ook nog een mooi verhaal zat achter jouw naam.
Ja, klopt.
Mohamed Yusuf Bos.
Ja.
Kun je dat eens vertellen?
Ja, mijn naam is... ik krijg in de Somalische traditie is dat, dat je de hele naam van je vader meekrijgt. Mijn vader heet Yusuf Bos. En dus als eigenlijk dat als de tradities voort zou gaan, zou mijn kinderen mijn voornaam krijgen en mijn tweede naam zou Bos wegvallen. Dus zouden ze mijn kinderen zouden dan Mohamed Yusuf heten. Dus zou Bos wegvallen. En het bijzondere daaraan is dat dus in plaats van dat we een stamboom hebben, hebben we eigenlijk een ketting. Dus mijn naam bestaat, als je alles op zou schrijven, bestaat het uit misschien wel 50 namen. En dat is heel bijzonder. Dus dat is een soort van geschiedenisketting. En dat is heel bijzonder. En ik hier in Nederland is het heel lastig om dan toch dat te doen. Maar dus soms zeg ik wel eens tegen ze van, nou ja, echte achternaam is Mohamed Yusuf. Dat zeg ik wel eens tegen mijn kinderen. Maar ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja.
En we hadden het net al over Groningen. Ik vroeg me af, voel je je ook als maker verantwoordelijk om je echt in de stad te positioneren?
Ja, zeker. Omdat ik hier leef ik. Ik zie mijn kinderen groeien hierop. Ik ben hier zelf. Ik maak dans. Ik leid dansers op hier in deze omgeving. En in het noorden zijn er zoveel verhalen die niet verteld worden. Verborgen verhalen. En ik vind dat die gedeeld mogen worden. En vandaar dat ik Groningen wel als vestigingsplaats wil houden. Omdat, ja, dit is mijn thuis. Maar ook een plek waar gewoon heel veel gebeurt. En ik denk dat, wij een taak hebben als kunstenaars om daar wat mee te doen. En dus ik wil heel graag, ik ga hier niet weg. En ik wil hier ook echt, ik ben dus ook echt bezig om een stichting op te zetten. En me verder te, alles wat ik doe, verder uit te bouwen. En me hier echt te settelen. Zodat de dansers die bijvoorbeeld op de Dansacademie die ik lesgeef, niet naar Amsterdam verhuizen. Maar dat ze hier blijven en dat hier werk is. En dat ze hier zichzelf hier verder kunnen ontwikkelen. En dat jonge talenten ook denken van, wow, als ik straks deze stappen onderneem, kan ik misschien uiteindelijk ook hier bij Mohamed misschien dansen of iets. Dat zou heel tof zijn. Dus ik wil wel op die slag maken. Ook in de vorm en de stijl die ik doe. In hiphop en mijn achtergrond, hiphop, is hier niet zoveel in het noorden. En helemaal niet in theater en dans. En daar wil ik me gewoon wel hard voor maken. Want er is heel veel in Amsterdam. En ik denk dat Groningen dat ook wel ja, verdient.
Jij staat hier dus als een echte Groningse maker.
Ja.
Hoe is het dan om tussen ook heel veel artiesten te staan die juist van heel ver komen? Of in ieder geval verder dan hier?
Ja. Ik vind dat heel bijzonder. En, want ik ben namelijk altijd op zoek naar perspectieven. En juist de makers die niet hier vandaan komen, die kunnen me juist weer heel erg inspireren. En ja, ik vind het gewoon heel bijzonder dat je tussen zulke bijzondere artiesten staat. En ook ook verhalen staat, vooral. Dus ik echt, ja, ik ben wel, voel me blessed. Ja, ja.
Onze tijd op Noorderzon Festival zit er weer op. En wat mij is opgevallen in de korte tijd die we hier hebben doorgebracht, is de klassieke structuur eigenlijk die het festival hanteert. Met echt een bijna piramide waar toch één man aan de top staat.
Ja, die toch ook echt wel hele interessante voorstellingen programmeert. Waar veel discussie ook over ontstaat, achteraf door het publiek.
En waarmee die toch in Groningen een heel tof internationaal performance, zowel van hier als van Ginter, maar toch gevoelsmatig vooral van Ginter. Vooral alsof je de wereld naar Groningen brengt.
Ja, dus er gaat niets boven Groningen, maar er gaat heel veel naar Groningen. Dat was het weer voor deze podcast. Als je deze podcast waardeert, dan kun je je abonneren. En als je ons wilt helpen, dan is het fijn als je een rating of een recensie achterlaat in iTunes. Hierdoor kunnen meer mensen deze podcast ontdekken.
Deze podcast is gemaakt door ons, Suzanne Visser en Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Concept en idee voor deze podcast komt van Anne de Loos en Suzanne Visser. De muziek die je hoorde was van Joost Maaskant en Mirjam de Zwart. Laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl of door een reactie achter te laten op podcast.theaterkrant.nl.
Wij bedanken iedereen die met ons heeft willen spreken voor deze podcast en in het bijzonder Festival Noorderzon voor hun gastvrijheid.